zal er vrijdagavond om 8:00 begint de jeugdvereniging. De jongens en de meisjes van 15 jaar en ouder worden daar alle verwacht. En dan volgende week, zo de Heer wil, aan de uitgang collecte voor de emeriti. Onze hulpen staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen u met elkander uit de 25e psalm, de versen 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. De verse 8 en 10 uit de 25e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de 2e zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen nu 2 Korinthe 7 van vers 1 tot en met 11. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen voor alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. We hebben niemand verongelijkt, we hebben niemand verdorven, we hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat die zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat ge bedroefd zijt geweest, maar omdat ge bedroefd zijt geweest op bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want ziet dit, dat gij naar God zijt bedroefd geworden. Hoe grote naastigheid heeft het in u gebracht, ja verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Kom, het tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in deze uren is feitelijk het middenpunt van dit hoofdstuk. Dat is het 10e vers uit 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7 vers 10, waar de apostel schrijft aan een bedroefde gemeente en waar hij verblijd om is, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld, die werkt de dood. Laten we nu met elkander bidden of de Heere door zijn eeuwige geest dat dierbare woord zelf maar tot een toetssteen en tot onderzoek aan onze harten wil heiligen. Want vol zalige, drie-enige verbonds, Jehovah, uit die bediening, uit die eeuwige volheid die er in u is, is alleen het leven. En daarom smeken wij u, behagen het u door uw eeuwige levende geest, uw woord voor ons verstand te verklaren en naar onze harten toe te passen. Dat we als door de bediening des geestes in onze harten mogen leggen naast het woord wat gij ons vanmorgen voorhoudt om ons daaraan te toetsen. Want immers deze gouden regel, deze heilige wet die de apostel Paulus heeft opgetekend, niet alleen voor de gemeente van Korinthe, maar voor de kerk van alle eeuwen, van alle dag, dat is dus ook vandaag voor ons, Heere. Ach, mochten we dan onze harten daar eens aan toetsen, want dit woord is enerzijds tot ware onbeproeving, tot oprecht onderzoek, maar het is anderzijds tot evangelische vertroosting, wat een weldaad erin ligt, de droefheid naar u te mogen kennen, die toch werkt, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Heren, dan staat er tegenover de smart en het schuldgevoel, tegenover de oprechte droefheid voor u de levende God, toch die blijdschap en die zaligheid en die vreugde in het hart, o Heere, die de wereld niet kent. Een blijdschap en een vreugde die boven alle vermaak en verlustiging van de wereld uitgaat. Want die blijdschap in u, o God, is eeuwig en bestendig en zal tot in alle eeuwigheid u verheerlijken en de zielen vervullen met al uw volzalige deugden. Zo smeken wij u dan, waar we in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid met elkander weer samenvergaderd mogen zijn aan de morgen van deze nieuwe dag, aan deze plaats des gebeds. Wil ons de bediening van uw heilige geest in de ontsluiting van uw woord niet onthouden. Wil de oren doorboren en de harten openen. Opdat uw woord zijn kracht mogen doen tot oprechte bekering. Tot verheerlijking van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verstoring van de werken van de vorst der duisternis. En tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof. Zegend gij anderen, o Heere, zegen ook ons. Gemot mocht met kracht eens onder ons willen werken. Dat ook onder ons uw Godsrijk mocht worden gebouwd. Uw naam verheerlijkt en uw Sion gesticht. Het zou groot zijn, maar het is niet te groot voor u om het te werken. En gij wilt er toch om verzocht worden van den huize Jacobs. Dat gij het doet, Heer, houd zo uit vrije goedheid uw wandelingen onder ons. Dat we het eens recht mochten verstaan dat de schaterlach der wereld en de grootheid des levens de droefenis en de smart van deze wereld niet verband. Maar ach, dat dit alles een droefenis is die uitloopt in den eeuwige dood. Maar te mogen kennen het, en we hebben het met elkander opgezongen, Heere, zie een gunst op mij van boven. Wees me toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer, hoed mijn ziel en red zijn noden. Maak me niet beschaamd, o Heere, waar zo het wenende hart onder u krijgt te buigen. Een verbrijzeld hart, een oprecht schuldgevoel en een buigen voor u in het stof. Ach, dat is toch een droefheid, Heere, die gij straks om zult zetten in zalige blijdschap. Want die droefheid naar u, daar verheugt en verblijdt gij uzelf in, omdat hij de gezegende vrucht der onberouwelijke bekering draagt. Heren, we mochten die droefenis eens recht kennen, dat we er toch aan ontdekt worden, dat de droefheid der wereld, die soms zo lijken kan op de droefheid naar God, Heren. En wij mensen kunnen het vaak zo moeilijk onderscheiden. Wij zijn geen hartenkenners, maar gij kent de harten en gij proeft de nieren. Ach, dat dan uw woord strekken tot oprechte zelfontdekking. Ach, dat we toch geen Agab, geen Demas, geen Saul, geen Kain bevonden worden. Mocht dan het naar uw bedroefde en bekommerde hart eens evangelisch vertroost worden in haar droefenis en in haar smarten, gelovende dat ze toch in het hart die kenmerken van die droefheid naar u draagt, die niet weent allereerst om de gevolgen, maar om de zonde zelf. Ik heb tegen u, ja, u misdreven en gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Maar dat hart schrijt en hunkert naar de schuldvergevende genade. En dat is een hart, Heere, dat bij ogenblikken toch weer zijn blijdschap daarin vinden mag, dat gij ze het toe wil roepen, dat ge u wendt tot het gebed desgene die gans onbeloot is. Zalig zijn ze die treuren, want zij zullen vertroost worden. Mochten die harten dan door u vertroost nog weer eens geloof krijgen om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Heere, u kent de onderscheidende noden en behoeften des harten. We mochten samen aan uw woord gebonden worden en het ondervinden dat gij, o Heere, toch in het midden van ons wonen en werken wil. Vergeef daartoe al onze zonden, die uw hoogheid schonden, Wil daartoe den duivel schelden dat hij vliegen. Alles eens wegnemen. Wat de aandacht van uw woord kan aftrekken. Er is maar zo weinig toe nodig. En zo mochten we ook in deze uren verblijd worden in uw bedehuis. En straks huiswaarts gaan. Met deze levende overtuiging dat dat volk. Al kent het de verborgen plekjes. Waar het in droefheid weent voor u. Toch een blijdschap kennen mag. En een vrolijkheid in uw o God. Die de wereld niet kent, want die droefheid uit u werkt een onberouwelijke bekering. Daar heeft er nog nooit eens spijt van gehad. Heren, dan zegt dat hartog, had het Heren nog maar veel eer gedaan. U behoort mijn liefdeschat. Gij hebt mij eerst lief gehad. Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Zo mocht ons tezamen in het horen en in het prediken willen verblijden door uw daden. Gedenk aan al onze kranken, u kent ze, oud en jong, die met ons niet kunnen opgaan wegens ouderdom of andere omstandigheden. Gij hebt meer dan ene zegen. En ge zijt aan tijd nog plaatsgebonden. Wat krank is, Heere, wil het nog helen. Wat bedroefd is, wil het vertroosten. Wat eenzaam is, wil het verblijden. Met uw komst. Zo mogen we ook in de weg van ootmoedige dankzij nog tot u treden. Geeft onze broeder de vreugd na zoveel weken van afwezigheid in het krankenhuis en thuis nog weer het voorrecht willen schenken dat u weer mee mocht opgaan, Heren. Och, de gezegende vrucht mocht in zijn eigen hart willen uitwerken. En het altaar der ootmoedige dankerkentenis bouwen, dat mocht zijn hierin, in de zalige beleving en kenning van de droefheid naar uw o God, toch onderscheiden van de droefheid der wereld. Gedenk zo aan al uw knechten, aan al uw volk, waar het vergadert. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. De arbeid onder heidenen, Israël en Mohammedanen. In krankzinnige gestichten of ziekenhuizen. In orde van ellenden, o Heere, daar is zoveel leed. En daar is zoveel ellende. Alles als bittere vrucht van de vloek over de zonde. Ach, we mochten er wat van leren. Het zijn mijn eigen zonden die ik me bitter maak. Omdat we maar uitgedreven werden in het heden der genade. Naar de troon der genade. Opdat we barmhartigheid verkrijgen mogen, om geholpen te worden, ter bekwamer tijd. Amen. Zie, geliefden, de tegenstelling grijpt wel zeer diep in, als de apostel Paulus hier in zijn brief aan Korinthe ons tekent het kind der wereld en het kind van God. Wie beider hart beeft en trilt van droefenis. Maar wie droefheid in aard en werking zo ver van elkander verwijderd ligt. De apostel Paulus richt dit woord aan de gemeente van Korinthe. Die gemeente van Korinthe had schrikkelijk gezondigd tegenover den levende God. En u had de apostel Paulus in zijn eerste zendbrief die gemeente van Korinthe op de zonde gewezen. En zo oprecht en hartelijk vermaand om met de zonde te breken, te wandelen in de wegen des Heren. En te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. En zie je deze bestraffing van de apostel Paulus in zijn eerste zendbrief. Had doel getroffen. die gemeente van Korinthe kreeg onder de bedouwen en onderwijzing des Heilige Geestes in te zien, de zonde en de ongerechtigheden. En toen werden ze bedroefd. Toen ontstond daar een hartelijke droefenis in het hart over de zonde. En die droefenis die ze leerden kennen, was een droefenis naar God. Want ze waren bedroefd om God en om het werk van God. En als daar dan de droefenis in het midden van die gemeente is, en de apostel Paulus komt het ter oren, dan is de apostel verblijd. En dan kent hij zulke een innerlijke blijdschap in zijn hart, omdat ze daar in Korinthe bedroefd zijn. Hoor dan waarom, hij schrijft het hier zelf. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt me niet, hoewel het me berouwd heeft. Want ik zie dat die zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij. Niet omdat ge bedroefd zijt geweest, maar omdat ge bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat ge in geen ding schade van ons geleden hebt. Hij is dus diep in zijn ziel hartelijk verblijd dat ze daar in Korinthe de droefheid naar God mochten kennen. Want nu mocht Paulus het weten, uit eigen ervaring, die droefheid, die smart naar God, werkt een gezegende vrucht. Namelijk deze vrucht, een onberouwelijke bekering tot God. En dan staat er tegenover de droefheid naar God toch een blijdschap en een vrolijkheid en een verheuging en een opspringen van zielenvreugd, waarbij de blijdschap en de vreugde der wereld niet halen kan. Want, en zo stelt hij dan deze gouden regel vast, en deze heilige wet, zowel tot oprechte zelfbeproeving als tot evangelische vertroosting, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld, die werkt de dood. Kom, we gaan ons haasten te letten op deze tweeërlei droefheid. En dan letten we op de aard en op de werking van deze tweeërlei droefheid. Zingen we dan eerst met elkander uit de 56ste psalm, de versen 4 en 6. En doet gij ondertussen uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegen.
Thank you.
zie, geliefden, gekunt u geen lucht zonder wolken en geen zee zonder baren denken. Maar evenmin kunt u een wereld voorstellen zonder droefheid. Immers de schaterlach der wereld en de grootsheid des levens verdrijft de droefheid niet van de aarde, die gebukt gaat onder de vloek, om der zonden het wil. Wie heeft er nooit geweend in dit dal der vreemdelingschappen, waarvan de toon van mensen wisselziek leven vaak is? Het uitnemendste van dit is moeite en verdriet. Ach, daar worden wat tranen geschreid, geliefde. Wie zou de miljoenen en miljoenen tranen ooit kunnen schreien die er gestort worden en die vloeien uit oorzaak van allerlei droefenis en smart? Wie zou kunnen nagaan wat er geleden wordt op de ziekbedden, wat er gezucht wordt in gevangenissen, wat er geleden wordt in stulpen der armoede? Ach, daar is zoveel droefenis en zoveel smart en zoveel leed. Hoeveelen die schier dagelijks uitgillen in sanatoria of in krankzinnigen gesticht, hun de profundis van al wat weet en van al wat lijden is. Ach, hoeveel verschillende oorzaken zijn er niet, waardoor er droefenis, smart gekend wordt, een traan rolt over de wang en een zucht ontsnapt uit de geprangde boezem. Maar toch, hoe velerlei oorzaken daar ook mogen zijn, geliefde, waardoor de droefenis ontstaat, al die oorzaken zijn uiteindelijk toch onder te brengen onder de twee rubrieken die hier de apostel noemt in zijn brief aan de Korinthe. Het is uiteindelijk toch of droefheid der wereld of droefheid naar God. De droefheid der wereld voert de mens in de armen van de eeuwige dood. En de droefheid naar God voert de mens in de armen van een eeuwig, liefhebbend en ontfermend God. De droefheid naar God, zo schrijft hier de apostel. En dan bedoelt hij hier die droefheid, die is naar de wil van God, Gode behagelijk, Gode verheerlijkend, Gode welgevallig. Dat is een wonderlijke droefheid, die Gode welgevallig is. Wel nu, zulke droefheid werd er nu gevonden in die gemeente van Korinthe. De apostel Paulus had ze uit de diepst van zijn hart met heilige ernst moeten bestraffen vanwege hun zonden en hun ongerechtigheden. Maar nu weet ge hoe het hoogmoedige hart van nature verdiende of onverdiende bestraffingen niet aanvaarden wil. Nu was het mogelijk geweest dat die gemeente van Korinthe beledigd was geworden, kwaad was geworden en zich toornig had afgewend van den apostel. Maar nee, de bestraffing van de apostel trof doel en geheiligd door de Heilige Geest aan de harten daar in het midden van de gemeente van Korinthe werkte het een droefheid uit. Een diepe, oprechte smart. Een droefheid om de zonde. Dat is dus in deze, daar in het midden van die gemeente van Korinthe, ontstond een droefheid om God en om het werk van God. Dat ze door de zonde, dat heilige majesteitelijke, liefdevolle wezen hadden bedroefd. En dat deed hun harten zo pijn. We hebben tegen God gezondigd. En die droefheid vloeide ook voort uit een haten van de zonde. En zie daar nu wat droefheid naar God is. Dat is een droefheid om God en om het werk van God. Daarom schrijft hier de apostel Paulus een eigenaardig woord in het oorspronkelijke, in het Grieks. Het is in onze Statenbijbel vertaald door het woordje naar, de droefheid naar God. Daar staat er in het oorspronkelijke kata. Dat is een woordje dat betekent feitelijk dit. Volgens, op de lijn van. Zoals wij bijvoorbeeld wel eens zeggen, nou ja, het is naar gewoonte. Het is naar recht dat dit of dat geschiet. Wel nu, hoor dan hier het wonderlijke. Van God de Heilige Geest hier laat optekenen. Het is dus naar de gewoonte, zo wil dat woord nu zeggen, dat als een ziel met God in aanraking komt, dat hij droefheid leert kennen. Het ligt dus op de lijn van God. Het wil dus zeggen, het is niet in strijd met God en met zijn gemeenschap, maar het hoort er juist bij. Als een ziel met God in aanraking komt, begint hij aan te vangen, niet met juichen en jubelen, we zijn kinderen Gods en nu moeten we gaan geloven. Wel nee, het waarachtige, zaligmakende werk dat Gods lieve geest door het woord in de harten der zijnen werkt, dat werkt van altijd aan met een hartelijk, oprecht wenen over de zonde. En dat wordt hier nu door dat woord bedoeld. De droefheid naar God geliefd. Daarom is het zo'n groot voorrecht. Als een ziel, mijn beste vriend, die droefheid mag leren kennen. Want hebben we die droefheid hier niet geleerd, geloof me, we zullen in de eeuwigheid de zalige blijdschap die er is in het nieuwe Jeruzalem niet kennen. Want heus die droefheid en die smart die God hier werkt naar God toe, die baart zulke blijdschap en zulke vrolijkheid en zulke verlustiging in God, dat ik het niet zeggen kan, want die blijdschap en die vrolijkheid en die verlustiging in God inhoudt. Want daar loopt de droefheid naar God op uit. Droefheid naar God, het is dus op de lijn, het is naar de gewoonte. Als God gaat beginnen door zijn woord en zijn geest een ziel aan zichzelf bekend te maken, dan zijn de eerste werkingen van die geest in het hart. Hij krijgt met zijn zonde en met zijn schuld van toe. En dan werkt dat twee dingen uit. Dat werkt in beginsel zelfkennis, zoals David het zegt. Ik ken mijn zonde en mijn ongerechtigheid is steeds voor mij. Waar nu die kennis der zonde gekend wordt, daar werkt het een tweede zaak. Namelijk dit. Zelf mishagen. U gevoelt, dat vloeit er als vanzelf uit voort. Want leert hij zijn zonde kennen, dan leert hij zichzelf mishagen. Met andere woorden, dan gaat hij in vervulling. Wat de Heere gezegd heeft, ik zal maken dat ze een balg aan zichzelf zullen krijgen. En uit die zelfkennis en uit dat zelfmishagen komt dan op de droefheid naar God. Zeker. Het kind van God kent ook de droefheid, de smart over tijdelijke dingen. Over het verlies van tijdelijke dingen. Natuurlijk. De droefheid over de gevolgen der zonde, die wordt ook gekend door degene die de droefheid naar God leren kennen. Ik wijs u bijvoorbeeld op de profeet Jeremia. Wat zat die profeet Jeremia daar niet ziels bedroefd op de puinhopen van stad en tempel. Toen was hij bedroefd over het verlies van dat alles. Denk aan David. Als David de Ziklag komt, vrouwen en kinderen weggevoerd, de stad geplunderd en verbrand. Och, dan zit David bedroefd. Bij het aanschouwen van al die ellende zit hij bedroefd ter neder. En als straks de boodschap komt, hoe kan het anders, hè? Dat raakt zijn vaderhart zo. Als straks de boodschap komt dat Absalom gedood is. En hij gaat de opgangen op, al wenende. Absalom, Absalom, ach mijn zoon. Dat ik voor u gestorven ben. Maar weet, nu kent het hart van Gods kind niet alleen dus de droefheid over de tijdelijke dingen. Niet slechts de droefheid over de gevolgen der zonde alleen. Maar zij leren voor alles en boven alles kennen. De droefheid om de zonde zelf. En dat wordt hier nu bedoeld door de apostel. In dit 10e vers in 2 Korinthe 7. Dat is nu in wezen. Droefheid naar God. Niet om de gevolgen. Maar wenen om God. En om het werk van God. Want waar die droefheid der ziel gekend wordt, geliefde, daar leert dat hart zieletranen schreien. Want ze is er nu aan ontdekt. Ze mist God. En het gemis van God is het grootste verdriet van alles. Daar hoor je dikwijls bitter weinig mensen over. Dan denk ik wel eens, we kunnen zo dikwijls horen dat de mens bedroefd is, ja, om dit en bedroefd om dat. En dan kan een mens wezen, ja, bedroefd mocht ik nou maar bekeerd worden. En bedroefd om, mocht ik het nu eens geloven. En ja, en dan is er zoveel droefenis en een mens is dikwijls zo druk ermee bezet. Was het nou eens waar voor me van binnen? Mag ik het u vanmorgen eens zeggen, tot onderwijzing uw zielen, maar zo komt u er nooit uit. En dat is niet voor alles de droefheid naar God. Nog eens droefheid naar God, dat is dat wenen met tranen der ziel. Nu ben ik God kwijt. En geloof me, mijn lieve toehoorder, dan vallen alle bijoorzaakjes weg. Want daar zit een mens dikwijls zo vol van. En weet je waar het nu vandaan komt? Omdat er zo bitter weinig ontdekkende kennis gevonden wordt in onze tijd. Want naarmate de ziel maar goed wordt afgestoten en ontgrond van alles, blijft er niks over dan een heilig en een rechtvaardig God en een vloekwaardig zondaar. Kijk, daar gaat nou zo'n ziel om wenen. Nou ben ik God kwijt. En zo'n ziel die die droefheid naar God leert kennen, die leert het inleven. En dat is om eigen schuld. Het zijn mijn eigen zonden die het me bitter maken. Nu ben ik God kwijt. En dat is een droefenis, geliefden, die kan niet weggenomen worden door alles en nog wat. Dat is een droefenis die kan niet weggenomen worden. Door zal ik een ziel nu gerust te gaan stellen met, nou ja, dan mag je toch wel hopen dat de Heere toch wel eens uitkomst zal geven. En dan moet je maar in stilheid en in vertrouwen, moet je dan maar aanhouden. Want, och, daar is zo'n arme ziel niet mee getroost. Dat benauwt dat hart in wezen nog veel meer. Want wie droefenis naar God kent, omdat hij God kwijt is, die kan alleen maar weer blij worden als hij God teruggeeft. Begrijp je? Want hij leert verstaan die God
die hij nu mist. En dat om der zonden entwille. Die God is het allerhoogste. En het eeuwige goed. En u mist die de Heer. En u kan niets dat gemis vervullen. Dan God zelf. En zo schrijft dat hart naar God. En dan leert dat hart, zeide ik kennen, de oorzaak van dat ik ben God kwijt. Dat is een weldaad. En laat er ons hart nu wat ik u bidden mag aan toetsen. Want die wezenlijk droefenis naar God kent, omdat hij de Heere mist, die leert ook van binnen de oorzaak daarvan kennen. Het zijn mijn zonden. En het zijn mijn ongerechtigheden. Dat bedroefde hart nu ontdekt aan de schuld. Omdat het Gods wet leert verstaan. En die heilige wet Gods dat ontdekt hart veroordeelt. En dat hart leert nu niet tegen één. Maar al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd te hebben. Geen derzelfde te hebben gehouden. In dat hart komt dan een diepe smart. Want nu gaat het verstaan. Nu heb ik gezondigd tegen zulke dienenswaardig, goeddoend, beminnenswaardig wezen. Dat doet pijn. Dat doet zulke smart. Nu is God het zo waard dat hij van mij gediend en gevreesd en geëerd en geprezen wordt. En nu heb ik dat liefdevolle wezen moeite gemaakt met mijn zonde en arbeid met mijn ongerechtigheden. Dan krijgt dat hart een blik naar binnen. En daar wordt het ontdekt aan die innerlijke verdorven bron van ongerechtigheden. En dan ligt dat hart te wenen naast die dichter. Hoed mijn ziel. En red zijn nood. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heer. En die droefenis in dat hart gewerkt, leert ons sterven. En dat innerlijk sterven, och, dat valt niet mee, geliefde. Tevoren konden we ons nog op de been houden. Met een gemoedelijk versje. Of met een lieve indruk. Maar als die ziel leert sterven. Dan raakt ze dat alles kwijt. En als ze dat nu alles kwijt raakt. Wat houdt ze dan doen? Niks. O mijn God. Dan zegt dat hart. In die droefenis en smart. Nu zal het bij mij nog eeuwig opkomen zijn. Weinig ontmoet je zulke mens. Die nu eens wezenlijk die smart naar God leerde kennen. Want dat is toch de droefenis die hier bedoeld wordt, geliefde. Dat hartelijke wenen nog eens bij God kwijt. Dat is mijn eigen schuld. En dan kwamen ze nou met al de schatten van de wereld bij je. Heus, die kunnen dat ledig, dat gemis van binnen, niet meer bij je vervullen. En dan schrijven we hartelijk. En dan doen die tranen ook zo'n pijn. We hebben tegen zo'n dienenswaardig, beminnenswezen gezondigd. Want dat is wonderlijk. God wordt voor zulk een ontdekt hart geen boeman. Dat wordt wel eens valselijk voorgesteld door de haters van alle bevindelijke waarheid. En die het met de beschouwing der dingen kunnen doen. Maar geliefden, met de beschouwing der dingen zullen we eeuwig omkomen. We moeten de bevinding der zaken in ons eigen hart leren kennen. En daarom, die God is dan geen boeman of een tiran voor dat bedroefde hart. Integendeel, dat is het wonderlijke. Die God mis ik niet. En toch is die God het zo waard. dat ik hem dien, dat ik hem vrees en dat ik hem lief heb. Kijk, en dat verbeet je nou zo'n beetje. Dat vernedert nu niet alleen, want dat kent ook de droefheid der wereld. Die kent wel de vernedering des hart. Maar dat vertedert ze. En vertedering, dat is weer een vrucht uit de bediening van de Heilige Geest. En dat kent de droefheid der wereld niet. Dat is dat gebroken hart, onder de smart en onder de droefenis naar God toe. Zulk een hart krijgt in te leven wat de Heere zelf zegt. Ze zullen komen met geween. En met smekingen zal ik ze voeren. En dat hart, dat ligt weer naast die dichter van Psalm 42. Gelijk een hart schreeuwt naar de waterstromen. O, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. God, die ik mis. En die ik toch hebben moet. En anders gaat het niet. Wel nu, dit is nu, u in het kort gezegd, de droefheid naar God. Zeker, nu leert dat ontdekte hart en het hart dat God vreest, droefheid kennen over zoveel andere zaken. Daar wordt door Gods kerk ook een droefheid gekend over het zo weinig kennen en ondervinden van Christus nabijheid en bediening. Neem dit eens mee, gij die God vreest. En dan zou het weer eens een weldaad zijn, als we daar ook nog weer eens droefheid over kennen, dat we zo weinig die nabijheid van Christus ondervinden, en dat we zo weinig uit zijn bediening genieten. Weet je wie daar ook zo hartelijk bedroefd over was? Hoort de profeet als die het uitschrijft. Mijn oog vliet af van water. Omdat de trooster die mijn ziel verkwikken zou, verre van mij is. Dan wordt daar een droefheid gekend over het godsgemis. Ook dat kan zulk een hartelijke, diepe droefheid zijn. Als het hart de Heere weer eens kwijt is. En dat is ook een kenmerk van dat volk van God. Ze zijn God kwijt en ze weten nooit meer hoe ze hem vinden moeten. Tenzij God zelf weer overkomt. Dan kan daar eens een droefheid zijn in de ziel. Over zo weinig vordering in een weg van heiligmaking. Kan ook zo'n smart geven, hè? O, Heere, wat is er weinig, dat stervend leven. En dit leven, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik, Gode. Zie, in deze en diergelijke droefheid is een Gode welgevallig element. Hoor u het hoe ik het zeg? Een Gode welgevallig element. Want weet, zo weet een werelds onbekeerd mens nooit. En daarom is het zalig als we die droefenis naar God mogen kennen. Weet, geliefde, die droefenis naar God is Gode behagelijk. En waar uw hart die smart kennen mag, daar mocht de Heere voor u gaan vervullen van wat hij eens zei tot die godvruchtige koning Josia. Heb je alles ooit stilgestaan bij dat woord tegen Josia, die godvruchtige koning? Daar komt de Heere en dan zegt hij tegen Josua, Josua, omdat je hart week geworden is. En omdat je voor God geweend hebt. Daarom zal ik je horen. En hij werd rijkelijk door God vertroost. Weet, geliefden, het hart dat oprecht en bitterlijk weent. Die komt de Heere vanmorgen toe te roepen. Gij verdrukte, ongetroost, door onweder voortgedreven, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Weet, die tranen, in de diepste grond der zaak, door God de Heilige Geest, zelf gewekt. Die zal God drogen, op zijn tijd en op zijn wijze. Want die droefheid naar God, die werkt een vrucht. Namelijk, de onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan moeten we in de weg der bekering twee dingen goed onderscheiden. Het bijkomstige en het wezenlijke. Het bijkomstige zou ik de schelp willen noemen. Het wezenlijke, dat is de parel in die schelp. Wat nu het bijkomstige aangaat, dat is de wijze der bekering. Ach, geliefde, die ligt zo onderscheiden. Want dan is er een veelkleurige wijsheid God in de weg der genade. Droefheid naar God werd dus een vrucht. Onberouwelijke bekering tot zaligheid. En nog eens, die onberouwelijke bekering. Ach, die kan wat de wijze aangaat. Oh, zo verschillend wezen. Zo is het ook in de natuur. In de natuur vindt u ook niet een dode eenvormigheid, maar een rijke veelvormigheid. Daar zijn geen twee bergen door dezelfde hand des Almachtigen gehouden gelijk. Daar zijn geen twee bladeren van een boom die dezelfde afmeting hebben. Daar zijn geen twee stromen die dezelfde diepte hebben. Zo is het ook in de wijze der bekering. Paulus op de weg naar Damascus. Lydia aan het strand in de kerk. Cornelius in zijn bidvertrek. Obadja en Timotheus van hun jeugd af aan. O, zoveel verschil wat de wijze der bekering betreft. Maar wat het wezen der bekering aangaat, dan is het allemaal hetzelfde. Dat is die verbrijzeling des harten. Dat buigen in het stof. En dat hartelijk schuldgevoel tegen u. Ja, u alleen heb ik gedaan wat kwaad is. Tegen u alleen heb ik misdreven. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Maar door mijn ziel gevoeld de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek me vrij van mijn gruweldaad. Zie, dat kent de droefheid der wereld niet. Dat is een rijke vrucht van de droefheid naar God. En nog eens, die werkt dan een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan is dus de bekering dat die ziel omgekeerd naar God toe gaat. Die leert met de dichters sterven aan de wereld. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Die leert inkeren tot zichzelf met de verloren zoon. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En die leert zich naar God wenden. Heere, heere, bij u zijn de gerechtigheden. En bij u is ontferming. En die bekering is onberouwelijk. Wees het eerlijk. Ga maar opstaan dan. Heb je alles ooit een mens ontmoet? die waarachtig toch opbekeerd is, die er spijt van heeft. Mijn lieve toehoorder, dan is die bekering zo onberouwelijk. Dat wil zeggen, ze krijgen zulke vreugde, zulke blijdschap, zulke vermaak in God, in zijn inzetten, in zijn wetten, in zijn dienst, dat ze het hartelijk uitzingen. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdrukt. Onberouwelijk is die bekering. Omdat ze ondervindt dat er al zoetigheid en zaligheid ligt in het schreien van die tranen naar God toe. Kun je me begrijpen vanmorgen? Niet dat die tranen op zichzelf enige grond der zaligheid zouden kunnen zijn. Dat moeten we goed onthouden. Er zijn veel krokodillentranen. Tranen die gestort worden onder een indrukje, onder een gemoedelijkheid. Maar die tranen die zijn zo erop gedroogd en ze hebben niks uitgewerkt. Zul je het nagaan in je eigen hart, wat ik je bidden mag om het heil van je ziel. Wat ooit de droefheid, de tranen die je geschreid hebt, nu in uw leven hebben uitgewerkt. En die moeten wat uitwerken. En dat is die onberouwelijke bekering. Hoe de openbaring van de borg aan zulke ziel. Wat wordt dat hart dan gaande gemaakt? Want die hebben ze nu precies nodig. Die borg voor de hemel hoge schuld. Wel vriendin, onder je tranen heb je dan al een vrolijkheid en een blijdschap. Een begeerte naar die Heere Jezus. Die nu zo noodzakelijk is. Die voor ons zo dierbaar wordt. En zo ongenoegzaam. En heus de oude vrome zeiden wel eens. Voor zulke hart, vroeger nog, die oude mensen die kenden, had je feitelijk overal van die ophaalbruggetjes. Wat is er in ons leven al niet veranderd? Dus ik kan mij indenken dat die oude vrome wel eens zijn. Voor zo'n mens die de droefheid van God leert kennen, die kan toch niet meer terug. Want ze hebben de brug opgehaald. Nee, die kan niet meer terug. Weet geliefde, al is het een enkele traan, maar die God in zijn fles vergadert. Dat is een bewijs dat er in den hemel goedertierne gedachten over u zijn. Dat is gelijk. En dan gaan we het wel leren. Dat de weg naar God niet is gebaand door tranen. Want die weg is gebaand door bloed. Door het bloed des Lams. Maar nu gaat het niet zonder die tranen. En nog eens, dan kan daar zoetigheid en blijdschap in liggen. Want het is een bekering die onberouwelijk is. En die werkt zaligheid. Zaligheid is feitelijk leven. Daarom spreken we over de hemel als de hemel der zaligheid. Het volkomen leven zal eens zijn voor de troon van God. Maar er wordt het beginsel hiervan gekend. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want het is zo zalig. Het geeft zulke blijdschap. En het geeft zulke vreugde. Dat dat hart het wel eens uitroept in de verwondering. Heere, ik zal je hartelijk lief hebben. Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat in rang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, naar mij te wezen bij mijn God. Dat is nu de aard en de werking van de droefheid naar God. En die hier zo hartelijk hebben mogen wenen, die zullen straks eeuwig en zalig verblijd zijn. Een blijdschap in God, die alle menselijk denken te boven gaat. Wat een vreugde. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn alles, in het leven en in het sterven. Dat leert die onberouwelijke bekering tot zaligheid. In die tijden en ogenblikken, wel, ze hebben er alles voor veilig. Want het is hun goed zo. Hartelijk verblijd in de God door het wenen der ziel heen. Tevoren, kijk er nou wat van die droefheid naar God. Laten we nu eerlijk zijn, want nu moeten we toch de toetssteen aanleggen. Als we dat niet kennen, dan behoren we nog tot degene waarvan de apostel schrijft, de droefheid der wereld. En de droefheid der wereld, die werkt de dood. En wat is nu die droefheid der wereld? Wel, geliefden, dat is droefenis der wereld, wenen over het verlies van aards goed, aardse betrekkingen, wenen over het verlies van onze naam, van onze eer. Ach, dan zijn er weer zoveel oorzaken dat het hart gaat wenen. Maar dat is allemaal een droefheid. Die gaat buiten God om. En omdat die droefheid nu buiten God omgaat, daarom is het de droefheid der wereld. Droefheid der wereld. Oh, dan kan een mens zo hartelijk wenen. Maar, vriend, het is een wenen om de gevolgen der zonde. En niet om de zonde zelf. Droefheid der wereld. Dat kan ook nog wel eens een droefheid om God wezen. Maar dan op die manier. Dat ze wenen. Omdat God er is. Want die God staat ze in de weg. En was die God nou er maar niet. Dan konden ze zich gans en al uitleven. En dat behoort nu allemaal. Tot die droefheid der wereld. Nog eens, het is een smart die buiten God omgaat. Men kent niet de oorzaak van alle leed en ellende. De zonde, och, men mag dat al verstandelijk toestemmen. En dan mag men al zeggen, niet maar dat is zo vroom en makkelijk gezegd. Op de bodem aller vragen, ligt er wereld zonde schuld. Dat is goed orthodox hoor. Nou, wow, ja, dat is zuiver gereformeerd. Maar intussen gaan we er overheen, hè. En draagt onze koude kleren niet. Laat ons toch eerlijk zijn, geliefden. Opdat we onze zielen niet bedriegen. Droefheid der wereld. Dat is een droefenis waarin de mens weent om wat hij wordt. Niet om wat hij is. Begrijpt u het verschil? Kun je het goed verstaan toch open? Hè? Wat een mens is. Dan zegt u, o God, verwerpelijk voor je aangezicht. Maar droefheid der wereld, dan weent die mens om wat hij wordt. Ja, als ik nou onbekeerd moest sterven en ik zal dan verloren gaan, niet waar? En dan komen er, en dan gaat een mens al wenen. Maar heus, dat behoort allemaal tot de droefheid der wereld. Eerlijk waar. Wil ik er een paar noemen, dan ziet u het in een aanschouwelijk beeld. Kain, Saul, kom, hij was onder de profeten. Agab, Judas, het is alles droefheid der wereld. Een droefheid dus die opkomt uit de stof. Een droefheid die opkomt uit het vlees. Een droefheid die opkomt uit de mens zelf. De zulke erkennen hoogstens dat ze ongelukkig zijn. En ze hebben meer medelijden met zichzelf dan dat ze bekommerd zijn over Gods eer en deugden door hen zo snoot aangerand. Dus is de droefheid der wereld, droefheid om de wereld, de droefheid van de mens, de droefheid om de mens. En daarom blijven de klachten der wereld beneden het sterrendak. Ze klimmen niet op tot God, want de wereld heeft God niet lief. Zie daar de aard van de droefheid naar God, van de droefheid der wereld. En wat werkt ze nu? En er is een hard woord, maar het is de volle werkelijkheid. Droefheid der wereld werkt de dood. Het is opmerkelijk dat de apostel hier niet spreekt van een tussenschakel. Bij de droefheid naar God was het, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar hier is het drek, droefheid der wereld, werkt de dood. Dat is dus het onmiddellijke gevolg. Zeker, nu had de apostel hier wel een tussenschakel kunnen noemen. Bijvoorbeeld, de droefheid der wereld werkt verharding tot de dood. Of, de droefheid der wereld werkt wanhoop tot de dood. Of, de droefheid der wereld werkt verkwijning tot de dood. Maar het noemen van zulke tweede oorzaak is hier niet nodig. Want zulke verkwijning en wanhoop en wroeging is op zichzelf reeds de dood. Uit de droefheid der wereld komt dus de dood voort. En waar zoekt u een mensen troost in, geliefde? Daarin dat die mens niet denkt aan de dood, of men tracht het te verbergen. Dan moet men tegen een zieke niet zeggen dat hij erg ziek is. Ik kreeg van tevoren de boodschap al, ja, hij of zij, ze weet het niet, ik zou het maar niet zeggen, want dan worden ze zo moedeloos, vind je niet, hè? Of, en dan moet men tegen een stervende maar niet zeggen dat het sterven wordt, oh nee, want dan kunnen ze, daar hebben we allemaal mooie praatjes voor, want dan kunnen we nog, oh, dan kunnen ze nog inzinken, en dan mogen we niet de waarheid vertellen aan het ziekbed. Komt de dood? Wel nu, dan doet verstandig wie verzoekt van rouwbeklag verschoond te blijven. En dan moet ook de dooddaker, zoveel als het kan, in een lusthof worden veranderd. Maar hoe ook onderdrukt, tenslotte komt het leed. En dan is er de kracht niet om het te dragen. En dan komt de dood. Dat is hier de geestelijke die uitloopt op de finale, dat is de eeuwige dood. De droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nu, de toetssteen is aan uw harten gelegd. God geven door zijn Heilige Geest in uw harten de toepassing. Zie het in een beeld, nog eens de tegenstelling. Daar gaat in de donkere avond een man naar buiten, diep gehuld in zijn mantel. Hij kent droefheid, bittere droefheid. Hij spoedt zich buiten de stadspoort van Jeruzalem. En hij beklimt een eenzame, kale rots. En in zijn droefheid, dat een droefheid der wereld is, waarin wel smart gekend wordt over de gevolgen. Maar die man heeft nooit geen droefenis gekend. kapitein Rot gezondigd. Daar ging het niet om bij hem. En daarom die droefheid. Die werkte dood. Hij gaat die eenzame rots op. En dat is iets wat straak was. En hij haalt van onder zijn kleed een koord. Hij slaat het om het struikgewas en om zijn hals. En hij stort naar beneden. Petrus beschrijft het in zijn brief zo ontroerend. En zijn ingewanden storten uit. Judas, de droefheid der wereld, werkt de dood. Omtrent diezelfde tijd gaat er een andere man naar buiten. Ook bitterlijk bedroefd. Ook diep gehuld in zijn mantel. En die gaat ook de stadspoort uit. En hij zoekt daar buiten het eenzame veld. Bitterlijk wenende. Hij kende de droefheid naar God. Het was Petrus. Petrus, Heer Jezus, dat u zo vloogend hebt. Maar die zoekt de Heer Jezus op. En zijn droefenis wordt omgezet in zalige blijdschap. Amen. Trouwe God, wees gij de toepasser van het woord wat wij met elkander mochten overdenken. En wil al wat zondig was, wat van het schepsel was eruit wegnemen. En wat u behagen kon, ach verheerlijkt het nog aan de harten. We mochten ons allerhart met toetsen aan dit woord. O Heere, dat wij mochten kennen. De droefheid naar u. Want die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Hoe gelukkig is dat ook. Amen. 83ste vers uit 119. Meedelen de collecte verleden week aan de uitgang gehouden voor de kerk. Die heeft ruim 594 gulden 60 opgebracht. Waarvoor de kerkraad hartelijk dank zegt. Ik zou u nog meedelen de collecte verleden week aan de uitgang gehouden voor de kerk. Die heeft ruim 594 gulden 60 opgebracht. Waarvoor de kerkraad hartelijk dank zegt. Ontvang nu met biddende zegen, biddende harten de zegen des Heren.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.